Goedenavond allemaal. Fijn u hier te zien. We willen vanavond mediteren en nadenken over Marcus 15, 1 tot en met 15. En daarin gaat het over hoe de Heer Jezus voor de rechter Pontius Pilatus staat. En hoe deze rechter hem behandeld heeft. En laten we daarom eerst zingen uit Psalm 82, de versen 1 en 2. Daarin gaat het ook over rechters die van het richtsnoer wijken en een onrechtvaardig vonnis strijken. We willen zingen Psalm 82, de versen 1 en 2. 1 en 2 uit Psalm 82. Laten we dan met elkaar lezen uit Marcus hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 15. Marcus 15, te beginnen bij vers 1. En terstond, des morgens vroeg, hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vroeg hem, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende, zeide tot hem, gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vroeg hem wederom, zeggende, antwoord gij niet. Zie hoeveel zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niet meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun gevangenen los, wien zij ook begeerden. En er was een genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun zeggende, wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten? Want hij wist dat de overpriesters hem door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen, wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, dien gij een koning der Joden noemt? En ze riepen wederom, kruis hem. Doch Pilatus zei tot hen, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, kruis hem. Pilatus nu willende de schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over als hij hem gegeeseld had om gekruist te worden. Zullen wij een zegen vragen? Heer, het is een voorrecht dat wij hier samen uw woord mogen overdenken. En dat we daar midden in de tijd een gelegenheid voor hebben om een uur hier samen te komen. En om te overdenken wat u in uw woord ons geopenbaard hebt. En wel in het bijzonder het gedeelte dat we nu willen bestuderen. Waarin het gaat, Heere Jezus, over hoe u voor de rechter Pontius Pilatus gesteld werd. Hoe u onrechtvaardig ter dood veroordeeld bent. En Heere, wij bidden u om wijsheid dat wij de geestelijke lessen en de geestelijke schatten die hierin liggen, dat we die mogen verstaan en opdelven. Heere, wij bidden u of u ons een goede bijbellezing wil schenken. Dat u in ons midden zult zijn. Heere, gedenk ook hen die thuis meeluisteren. Geef dat zij ook tot stichting bezig mogen zijn met dit gedeelte samen met ons. We willen u ook in deze ogenblikken bidden voor hen die vandaag en in onze tijd onrechtvaardig veroordeeld worden. Die niemand kwaad hebben gedaan en die toch veroordeeld worden tot vele jaren gevangenschap. Heere, wilt u hen moed en krachten geven? Wilt u hen uw liefde in het hart geven, opdat zij zo staande gehouden zullen worden? We bidden u of u ons gebed wil verhoren. En gedenk ons zo om Jezus wil. Amen. Dus hebben we de vorige keer gezien hoe de Heer Jezus voor het Sanhedrin geplaatst werd. Voor de overpriesters en hoe de hoge priester hem gedwongen heeft om te zeggen of hij de zoon van God was. Toen heeft de Heere Jezus het de goede getuigenis gegeven, ook daarvoor die overpriesters. En hij heeft daarin getuigd tegen zijn eigen leven. Want toen zei de hoge priester, wat dunkt u lieden in vers 64 in Marcus 14? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. En daarna hebben we gezien hoe Petrus hem verloochend heeft. Maar daarna gaat het verder met deze Joodse raad. Dan lezen we in hoofdstuk 15 vers 1. En terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad. Ze hadden toch al raad gehouden. 'S Nachts. En ze waren toen toch al tot een oordeel gekomen. En ze hadden hem toch al geslagen. Waarom houden ze nu opnieuw een raad? Enkele uren later, eerst in de nacht. En zo'n 5-6 uren later, weer een vergadering. Nou, dat moest. Omdat de rabbijnse wetten stonden voor de vorm in hoog aanzien. En volgens het rabbijnse recht mocht een rechtszitting niet 's nachts plaatsvinden. Iemand mocht alleen in een rechtszitting overdag ter dood veroordeeld worden. En al hebben ze wel dat recht met voeten getreden, door de Heere Jezus wel ter dood te veroordelen 's nachts, ze willen toch nog pro forma aan hun geliefde wetten voldoen. En daarom wordt 's morgens weer een vergadering belegd van het Sanhedrin. Boodschappers gaan door Jeruzalem heen om de afgevaardigden bij elkaar te roepen. En ze komen bij elkaar in de tempel, want daar vergaderden zij. En we zien in vers 1 ook hoe deze vergadering bijzonder omschreven wordt. Het staat er niet dat de Joodse raad vergaderde, maar er staat terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. Het is eigenlijk apart dat het zo staat. Want de raad, dat is het Sanhedrin, dat bestond uit de ouderlingen, de overpriesters en de schriftgeleerden. Maar het staat er nu nog eens een keer met nadruk. Dus dezezelfde ouderlingen en oversten van het volk, schriftgeleerden, overpriesters, die kwamen weer bij elkaar. Misschien in groter aantal nu. En er staat er achteraan het de Joodse raad, dat was het Sanhedrin. Er staat nog eens met nadruk. Want de veroordeling van de Heere Jezus vond bewust plaats door de leiders van het Joodse volk. De veroordeling van de Heere Jezus vond doelbewust plaats door het Sanhedrin, de vertegenwoordigers van het volk. De Heere Jezus was immers tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem uitgeworpen. Ze komen bij elkaar. Het duurt niet lang. Het is een zeer korte vergadering. Het is ook een vergadering pro forma. Alleen maar formeel. Ze hebben gezegd wat ze al gevonden hebben bij de ondervraging van de Heere Jezus. Godslastering. Ja, hij moet gedood worden. Daar waren ze het snel over eens. En zo wordt het oordeel uitgesproken dat Jezus ter dood gebracht moet worden. En toch lezen we dat hier niet letterlijk. Het staat hier toch niet. Wat staat er wel? Er staat, en Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. Dat is het doodvonnis. Dat ze de handen van de Heere Jezus gebonden hebben als een misdadiger en heengebracht hebben naar Pilatus. Hij moet voor de rechterstoel van Pilatus verschijnen. En dat de Heere Jezus gebonden is, dat is het teken dat hij ter dood veroordeeld is. Ze zullen het ook wel gezegd hebben. Maar het staat hier niet in de beschrijving van Marcus. Wel dat hij gebonden werd. Hij die alle macht had om allerlei geestelijke banden te breken. Hij die alle macht had, die eertijds Simson de macht gaf om alle banden te verbreken. Hij wordt nu gebonden met een paar touwen en zo heen geleid met een doodsvonnis. Geschreven als het ware op die touwen. Hij moet sterven. De Joden van het Sanhedrin hadden de Heer Jezus wel ter dood veroordeeld. Maar een officiële doodsvonnis moest erkend worden door de Romeinen, dat weet u. Wanneer iemand ter dood gebracht moest worden volgens het recht, dan moest dat voldoen aan de eisen van het Romeinse recht. Het Sanhedrin kan de Heere Jezus niet zelf zowel ter dood veroordelen en de executie voltrekken als het volgens het recht doen. Straks in Handelingen, dan gaan ze niet naar Pilatus toe met Stefanus. Hij wordt ter plaatse gestenigd. Dat was dus niet volgens het recht. Maar de Heere Jezus is naar het recht veroordeeld. Maar ten tijde van de Heer Jezus konden de Joden dat niet meer doen. En hier zien we al een vervulling van de oude profetie van Jacob uit Genesis 49 vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Als Silo komt, Silo is een aanduiding voor de Heer Jezus. En als Silo komt, dan zal de wetgever er niet meer zijn. En dan zal de scepter er niet meer zijn. Het was nu geweken. En dat is een aanduiding, als we het goed zien, voor wat er hier gebeurt. Ze hadden het recht niet meer. Ze konden de wetten niet meer handhaven, uitvoeren. Waarschijnlijk was er niemand van hen die aan deze profetie dacht, want hun ogen waren verblind. Ze konden niet en ze wilden niet beseffen wat ze werkelijk aan het doen waren. En heel vaak zijn boze mensen in al hun boosheid toch bezig om de raad van God te vervullen. Zo ook deze overpriesters. Ze weten het niet. Maar ze moeten de raad Gods vervullen, al zijn ze ten enenmale schuldig bevonden door hun gedrag en door hun uitwerpen. Maar toch zijn ze bezig Gods raad uit te voeren. Ze doen niets anders dan de waarheid van Gods woord onderschrijven. Zo zijn er vandaag ook heel wat mensen die spotten. Ze spotten met God. Ze spotten met zijn woord. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Ze wandelen naar hun eigen begeerten. Maar wat ze aan het doen zijn, is niet anders dan het vervullen van Gods woord. Ze vervullen de raad van God. Want we lezen in 2 Petrus 3 vers 3. In het laatste der dagen zullen spotters komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Ze zijn in feite bezig de schrift te vervullen. En zo is het ook hier met deze overpriesters. De Heer Jezus wordt dan uitgeleverd aan de Romeinse stadhouder. Maar nu moeten zij Pilatus ook nog bewegen om de doodvonnis uit te spreken. Want het was op dit moment nog niet geheel zeker of het wel zou lukken. Of ze wel Pilatus zo konden manipuleren en bewerken dat hij Jezus ter dood zou brengen. En hier wordt het woord vervuld wat de Heer Jezus gesproken had eerder in Marcus 10 vers 33. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En dat gebeurt hier. De uitlevering aan Pilatus maakt het mogelijk dat de Heere Jezus vandaag nog gekruisigd zal worden. Met enkele uren, hopelijk. Want volgens het Joodse recht behoorde er minstens één nacht te verlopen tussen uitspreken van doodsvonnis en de executie. Maar als ze dat hier doen, dan komen ze terecht op de Sabbat. En de Sabbat is een hoge dag. De Sabbat mag zeker niet gebroken worden. En daarom moeten ze iets bedenken, een list, waardoor ze toch de Heere Jezus kunnen laten doden. En het lijkt alsof zij nog wel geconformeerd hebben aan de Joodse wetten. Of dat ze niet tegen de Joodse wetten zijn ingegaan. Wat doen ze? Ze leveren hem uit aan Pilatus. En bij de Romeinen geldt die wet niet. De Romeinen maakt het niet uit. De Romeinen zijn niet gebonden aan Joodse wetten. En wanneer de Joden nog een nacht zouden moeten wachten, dan zou het Sabbat zijn. Maar ja, dat hoeven de Romeinen helemaal niet te doen. En daarom brachten zij de Heere Jezus naar de gouverneur Pontius Pilatus. En hopelijk kan hij dan het oordeel uitspreken. En dan gelijk diezelfde dag, voor de Sabbat, hem doden. Een merkwaardige man, die Pontius Pilatus. Ik denk dat hij de meest bekende Romein is. Bekender dan al de Romeinse keizers, Julius Caesar incluis. Hoe vaak wordt zijn naam niet genoemd? Elke zondag noemen wij zijn naam in onze kerkdiensten. Pontius Pilatus. En waarom moest de Heere Jezus nou terecht staan voor Pilatus? Nou, omdat hij dus alleen een doodsvonnis kon bekrachtigen. Dat hebben we al gezien. En hij kon het ook nog uitvoeren diezelfde dag, dat klopt. Maar waarom was het zo belangrijk dat zijn naam opgenomen werd in de apostolische geloofsbelijdenis? Nou, daar zit dit in, dat Pilatus de rechter was. Hij vertegenwoordigde het recht, het Romeinse gezag, maar impliciet was hij een vertegenwoordiger van God. Want de rechters zijn verantwoording schuldig aan God en zullen ook straks aan God rekenschap moeten afleggen hoe zij het recht gesproken hebben. En daarbij weten wij dat alles wat met de Heere Jezus gebeurt in zijn lijden, hij de plaatsvervanger is. Hij staat hier dus voor de officiële rechter. En achter Pilatus staat de rechter van hemel en aarde. En zondaren waren genoodzaakt om ook voor de rechter van hemel en aarde te verschijnen. Maar hier is de Heere Jezus de plaatsvervanger. Hij neemt de plaats in van zijn volk. Nu gaat hij terecht staan voor de rechter, opdat zijn volk nooit in het gericht zullen komen. En daarom is het belangrijk dat hij voor de Romeinse rechter stond. Dat hij niet in een oproer gedood was. Nee, moet alles volgens het recht gebeuren. Want naar recht moet God ons veroordelen. En nu neemt de Heere Jezus hier de plaats in van arme zondaren. Deze Pilatus zou waarschijnlijk zeer onbekend gebleven zijn, waar het niet dat hij betrokken was bij de kruisiging van de Heere Jezus. Deze man, hij had toen macht over leven en dood. De Heere Jezus zal het hem zeggen, u is die macht gegeven, daarom hebt u dat nu. Pilatus was ook slim genoeg om te weten waarom de Heere Jezus tot hem gebracht was. Hij wist dat de overpriesters hem door jaloezie, door nijd hadden overgeleverd. En ten diepste wilde Pilatus toch zijn eigen positie veiligstellen. En hij wilde daartoe uiteindelijk toch de menigte, die lastige Joden, die zomaar weer in oproer konden losbarsten, zou hij die tevreden willen stellen. En zo zou hij de Heere Jezus overgeven tot de dood. Wel nu, ze staan, die overpriesters, die staan voor Pilatus met hun gevangenen. Ze hebben hem al verhoord, de zaak is al onderzocht. Meneer Pilatus, u hoeft alleen maar ons oordeel te bevestigen. En dan kan de executie voltrokken worden. Maar er moet er wel een aanklacht zijn. Nou, de aanklacht is dat hij zichzelf de koning der Joden genoemd heeft. Vers 1 en 2. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vroeg hem, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zeide tot hem, gij zegt het. Hoe zullen we de intonatie leggen op die 5 woorden, die 6 woorden? Zijt gij de koning der Joden? Zijt gij de koning der Joden? Betekent dit dat wanneer Pilatus hem ondervraagt, dat hij bezig is te vragen of de Heere Jezus een leider is van opstandelingen? Dat hij een politieke rebel is? Nee, zo moeten wij de vraag van Pilatus niet opvatten. We moeten de vraag van Pilatus opvatten dat hij vraagt naar de Heer Jezus of hij de Messias is. En dat kunnen we afleiden uit dat woordje de. De koning. Niet een koning, niet een leider, niet een opstandeling, niet een oproermaker. De koning. Want ook buiten Israël wist men wel af van de Messias-verwachting van de Joden. En dat ze verwachten dat hij een koning zou zijn. Uit de lijn van David. En Pilatus vraagt niet hier of Jezus koning wil worden. Maar of hij het is. Hij vraagt daar aan een gebonden man. Met zijn handen achter zijn rug waarschijnlijk gebonden. Zijt. Gij, de koning der Joden, dan ligt er toch ook spot in zijn woorden. Spot. Maar toch een vraag. Bent u de koning der Joden, de Messias? En dan geeft de Heer Jezus een antwoord. Waarom? Waarom zwijgt hij nu niet? Wat hij straks zal doen. Omdat hij nu de goede getuigenis moet afleggen voor Pontius Pilatus. Die man moet het horen uit de mond van de Heer Jezus. Dat inderdaad hij de koning der Joden is. En daarom zegt de Heer Jezus tot hem. Gij zegt het. Met andere woorden, u hebt het juist gezegd. Zo is het. De Heer Jezus geeft een officieel antwoord. Gij zegt het. Als antwoord op een ondereedverklaring. Gij zegt het. Maar Pilatus begreep hem niet. Het volk van de Joden heeft deze man verworpen. Hij geeft zich uit als de Messias. En dat betekent dat hij dan de koning der Joden is. Hoe kan dat? In het Johannesevangelie lezen we dat uitgebreider. En daar vertelt de Heer Jezus aan Pilatus dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Want anders hadden zijn dienaren wel voor hem gestreden en gevochten. En nou schijnt Pilatus het begrepen te hebben. Dan, wanneer de Heer Jezus dat uitgelegd heeft. En toen wilde hij de Heer Jezus ook loslaten. Hij zag hem niet als een bedreiging voor zijn eigen positie als gouverneur van het Romeinse gezag. Hij was ook helemaal geen bedreiging voor de Romeinse keizer. En het verbaast hem dat deze fanatieke Joden zo erop gezet waren om een mede-Jood te doden. Waarom? Wat had hij dan gedaan dat de godsdienstige leiders zo op hem tegen waren? Ja, het was uit nijd, uit jaloezie. Want hij had een aanhang onder het volk. Ja, dat wist Pilatus ook wel. Dat was algemeen bekend. Nog een week daarvoor was heel Jeruzalem in rep en roer. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Waarschijnlijk waren ze gewoon jaloers. En moest hij daarom sterven? Het verhoor en de rechtszaak ontwikkelt zich. En we lezen dan in vers 3 dat de Joden allemaal beschuldigingen inbrengen. Ze gaan hen beschuldigen van vele zaken. Wat zullen ze toch niet allemaal verzonnen hebben en gezegd hebben. Allemaal valse beschuldigingen. Zo vindt de rechtszitting plaats. Het zijn allemaal officieren van justitie. Allemaal openbare aanklagers. Pilatus hoort het allemaal aan. Hij kijkt vervolgens naar Jezus en verwacht een verdediging. Ieder die zulke beschuldigingen kreeg, zou zich verdedigen en uitleggen dat het helemaal niet waar is en dat het nergens op slaat. Maar hij antwoordde niets. En Pilatus zei, antwoord gij niets. Zie hoeveel zaken ze tegen u getuigen. En Jezus heeft niet meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. Jesaja 53, vers 7. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Helaas heeft niemand van het Sanhedrin de vervulling van deze profetie herkend. We lezen het tenminste niet. Het was toch zo duidelijk. En steeds is de Heer Jezus bezig om het Oude Testament te vervullen, om zijn ware identiteit te onthullen. Maar ze hadden geen ogen om te zien. Ze waren wel bezig om zware schuld op zichzelf te laden, omdat ze zichzelf afkeerden van hun Messias. De Heer Jezus antwoordde niets. Ook al werd hij aangeklaagd met vele beschuldigingen, hij antwoordde niets. Ook al waren de aantijgingen vals, en ook al had hij geen enkele zonde, en ook al had hij alleen maar goed gedaan, toch was hij gewillig de tegenspraak van zondaren tegen zich te verdragen en hij gaf daar geen antwoord op. Ook al was hij onschuldig, zonder murmureren, liet hij die valse aanklachten over zich heen komen. Want hij weet het, ik moet lijden, ik moet ter dood veroordeeld worden. Want ik sta hier werkelijk schuldig, al heb ik geen schuld. Maar nu komt de schuld van mijn volk op mij. En daarom zweeg hij. Hij moest veroordeeld worden. Wat een verschil tussen de eerste Adam en de tweede Adam. De eerste Adam was schuldig. En hij probeerde zichzelf te verontschuldigen. De tweede Adam was onschuldig. En hij heeft niets gezegd om zich te verontschuldigen. En daar kunnen we toch ook wat van leren, geliefden. Soms moeten wij door moeite heen in het leven. Lijden, bestrijdingen, aanvechtingen, moeite of pijn of verdriet. Maar laten wij dan proberen om het te dragen met geduld, zonder te murmureren. Want God maakt geen vergissingen. Hij doet wat goed is. En laten we letten op wat wij zeggen en wat wij doen. En dat we bidden dat we bewaard mogen worden voor opstand en voor murmureren. En dat we met onze tongen zouden zondigen. En laten wij ervoor waken. Dat de Heer ons bewaren zou voor de verzoekingen van de zonde. De zonde die ons zo licht omringt. Verleidingen, wie kan er uiteindelijk tegen op? Wie kan uiteindelijk tegen de verzoekingen van de duivel op? We hebben genade nodig om bewaard te worden. Genade die de Heere geeft als vrucht op het gebed. Dat als mensen aanklachten tegen ons aanbrengen, dat dat toch uiteindelijk toch loze aanklachten zullen blijken te zijn. Omdat de Heer ons bewaard heeft in zijn handpalm. En dat de Heer een wacht voor onze lippen gezet heeft. Hoe nodig om dicht bij de Heer te leven. Dat er geen aanklachten tegen ons door medemensen ingebracht kunnen worden. En wanneer we dan wel moeten lijden. En misschien dat we het wel meemaken. Dat misschien wel om de naam van de Heere Jezus. Dat valse aanklachten tegen ons ingebracht worden. Laten we dan met geduld dat verdragen. Dat zegt Petrus ook in 1 Petrus 2, vers 20 en 21. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Nog een keer. Indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Dus iemand doet goed, hij lijdt eronder van valse aanklachten, hij verdraagt het, dat is genade van God. God geeft die genade om dat te doen. Het is genade, want het is verheerlijkend voor God. Want zegt Petrus verder, hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Vervolgens zien we hier hoe Pilatus zich weifelend opstelt. Hij weet heel goed dat de Heer Jezus onschuldig is, maar hij spreekt hem niet vrij. In vers 10 staat beschreven dat Pilatus wist dat de overpriesters hem door nijd hadden overgeleverd. Maar dan zien we bij deze arme, zondige en onoprechte man een worsteling plaatsvinden die hem verscheurt. Een worsteling tussen zijn geweten en zijn eigen belang. En straks zal zijn vrouw zich er ook nog mee bemoeien. Laat af van deze rechtvaardige. Ik heb veel om hem geleden vannacht in een droom. En Pilatus vreest nog meer wanneer hij hoort dat de mensen zeggen, hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Dan zal Pilatus, zegt Johannes, terugkeren in het rechthuis. En Jezus aanzien, wie bent u? Waar komt u vandaan? Hij wordt verscheurd. Maar uiteindelijk zal hij toegeven aan zijn eigen belang. Hij zal toegeven aan het opdringerig gedrag van de Heere Jezus. En hij zal de Heere Jezus overleveren tot de kruisdood. En dat deed Pilatus tot zijn schande. Maar is het toch verschrikkelijk wanneer iemand op een hoge en verantwoordelijke plaats de Heere niet kent. Wanneer hij recht en gerechtigheid moet doen, want gerechtigheid verhoogt een volk. En wanneer mensen in de hoogste plaats in de regering niet geleid worden door God. Dat is vreselijk. Er zijn zoveel verleidingen, zoveel valkuilen. En de gevolgen daarvan zijn voor de hele bevolking te voelen. Vreselijk wanneer een hooggeplaatst persoon geen stuur en richting in zijn leven heeft. En daarom moeten we ook bidden voor hen die in hoogheid zijn gezeten. En laten we ook niet jaloers zijn op zulke mensen, op die verantwoordelijkheden die zij dragen. En de spanningen waar zij doorheen gaan. Ze hebben ook bijzondere verzoekingen en verleidingen. Zo was het ook met deze Pilatus. En eigenlijk wil Pilatus uit dit dilemma komen door de Heer Jezus los te laten. Maar de Joden willen dat niet. En dan bedenkt hij een list. En dat wordt met name door Marcus hier naar voren gebracht in zijn evangelie. Het is een gebruik om op de Joodse feestdag van Pascha een gevangene los te laten. Dit was geen algemeen Romeins gebruik. Voor zover wij weten deden ze dat niet bij andere gebieden en andere onderdrukte volkeren. Maar bij Jeruzalem, bij de Joden, deden ze het wel. Waarschijnlijk was dat een bijzondere maatregel om de Joden maar wat tevreden te houden. En het vindt ook nog plaats op de Joodse paasfeest. En daarin denken ze toch ook aan de bevrijding uit Egypte. Dan is het ook gepast om een gevangene los te laten, te bevrijden. En dan zouden de Joden daarmee ook weer tevreden gesteld worden. Dat er amnestie verleend werd aan een gevangene. En de Joden mogen zelf een kandidaat noemen. In vers 6. Op het feest liet hij hen een gevangene los, wien zij ook begeerden. Dat moeten we wel goed lezen. Wien zij ook begeerden. Je zou het zo kunnen lezen dat zij elk gevangene die ze maar wilden, konden loslaten. Dat is niet aan te nemen. Er zullen gevangenen zijn geweest die een gevaar vormden voor het Romeinse gezag. Daar zou Pilatus nooit in toegestemd hebben. Binnen bepaalde grenzen mochten zij een gevangene uitzoeken wie ze ook wilden. Het is ook niet aannemelijk dat de stadhouder die deze gewoonte wist en daarmee ook naar voren komt bij het volk, dat hij dit besluit onvoorbereid heeft genomen. Hoogstwaarschijnlijk was er vooraf overleg geweest tussen de Joodse leiders en de stadhouder over wie ze amnestie zouden geven. En in dat verband is dan waarschijnlijk de naam Barabbas al genoemd. Het was al besloten dat Barabbas vrijgelaten zou worden. Want we lezen in vers 7, er was één genaamd Barabbas. Vanuit het Grieks is af te leiden dat dit betekent, er was één genoemd Barabbas. De bedoeling hier niet is om de naam van Barabbas te geven. Maar dan had in het Grieks achter Barabbas gestaan. Nu staat in het Grieks voor Barabbas. En uit commentaren las ik, dat is een aanduiding, dat, we kunnen het zo zeggen, Barabbas was genoemd. Dus het Sanhedrin sprak over hem met Pilatus tijdens de voorbereiding voor het feest. En deze Barabbas, hij was gevangen met andere mede-oproermakers die in het oproer een doodslag gedaan had. Hij was een onguur persoon. Hij was een oproermaker. Hij was een moordenaar. Hij heeft een negatieve klank. Zo wordt hij ons ook voorgesteld in de schrift. Niet positief. Niet een dappere vrijheidsstrijder. Zo wordt er wel eens aangeduid. Maar het is niet positief. Het was een negatief persoon. Hij had iemand vermoord. In koelen bloed iemand doodgeslagen. En dat gebeurde, vers 7, bij het oproer. Die in het oproer een doodslag gedaan had. Het oproer. Niet een oproer, er waren wel verschillende opstandjes geweest. Toch niet zoveel als we zouden denken. De meeste opstandjes kwamen pas later, na de hemelvaart van de Heer Jezus. De Zeloten kwamen dan ook veel sterker naar voren, na 66. En dat leidde dan tot 70, tot de verwoesting van Jeruzalem. Maar hier staat het oproer. Welk oproer was dat? Is daar iets van bekend? Het staat niet in de Bijbel, maar Josephus, de geschiedschrijver, vertelt ons dat er was onder Pilatus één belangrijk oproer in Jeruzalem. En dat ging over de financiering van een aquaduct. Pilatus had een aquaduct laten aanleggen om water binnen de stad Jeruzalem te brengen. En dat had hij gefinancierd uit de tempelschat. En hij zal wel geredeneerd hebben, de Joden hebben daar allemaal ook voordeel van. Dus laten we gewoon maar betalen uit hun tempelschat. Nou, de Joden waren daar niet van gediend. En ze hebben met duizenden hebben ze geageerd hiertegen. En Pilatus had er genoeg van, wilde het onder dwang neerslaan. Hij had zijn soldaten verspreid onder de bevolking, die daar stond te ageren. Ze waren in burgerkleding, die soldaten. En op een sein van Pilatus begonnen ze de burgers te doden. Zo sloeg hij met geweld het oproer neer. En tijdens dit oproer was Barabbas ook aanwezig. En hij heeft iemand vermoord toen. Hoe, weten wij niet. Rovers, bandieten. Die van de gelegenheid gebruik maakten om iemand te doden, waarschijnlijk te beroven. Er zou wel een motief voor geweest zijn. Maar daar was Barabbas bij betrokken. Hij was berucht. Hij was een moordenaar. Zo zegt Matteüs 27, vers 16. Een berucht gevangene. Een misdadiger. Een moordenaar. Barabbas was politiek gezien neutraal. Hij vormde geen bedreiging als hij vrijgelaten zou worden. En daarom was Barabbas genoemd als degene die losgelaten zou worden. Maar hier ziet Pilatus dan een kans om dat nog te veranderen. Want hij weet dat de oversten van het volk wilden dat Barabbas vrij hebben. Maar misschien dat het volk dat nog een week geleden zo zat te juichen over de komst van de Heer Jezus. Misschien over de hoofden van de oversten vraagt hij rechtstreeks aan het volk. Wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten? En Pilatus had gehoopt dat ze spontaan zouden zeggen ja, laat hem los. Want de leiders waren jaloers. Maar niet zozeer het volk. Maar begrijp wel, Pilatus was een buitenstaander. Hij was een Romein. En heb je het Joodse volk en de leiders van het Joodse volk. En nu sloten ze toch hun gelederen tegen die buitenstaander. Wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten? Het volk kiest voor hun eigen leiders. En laat zich overreden en overtuigen door hun leiders. In vers 11 lezen wij hoe de overpriesters de mensen bewogen dat Pilatus hen Barabbas zou loslaten. En ze zeggen dan, geef ons Barabbas. Barabbas. Barabbas moet los. En dan probeert Pilatus het nog een keer. Hij opent nog de mogelijkheid dat hij hen dan nog een gevangene zou willen loslaten. En dat zou dan de koning der Joden kunnen zijn. En daarom in vers 12. Wat wilt u dan dat ik met hem doen zal, dien gij een koning der Joden noemt? Hij had gehoopt. Nou, laat hem ook maar los. Goed, zegt Pilatus, dat doe ik. Maar dat zeiden ze niet. Wat zeggen ze tegen hem? Kruis hem! En dan zegt Pilatus, maar wat heeft hij dan kwaads gedaan? Er kwam geen antwoord. Geen verdere aanklacht. Ze riepen des te meer kruis hem. Heel de scharen samen. En dan lezen we de uitkomst in vers 15. Pilatus nu willende de scharen genoeg doen. Heeft hem Barabbas losgelaten. En gaf Jezus over. Als hij hem gegezeld had. Om gekruist te worden. Het kwam niet eens tot een eerlijk Romeins proces. Waarbij hij recht zou gedaan hebben aan de Romeinse wetten. Nee, hier is de rechtspraak een uitvoering van de volkswil. En daarom is Pilatus schuldig. Hij staat hier niet als een man die gedwongen was. Hij staat hier niet onschuldig aan de kant. Hij is een dader. Ook een misdadiger. Dat blijkt hier ook uit vers 15. Hij gaf Jezus over als hij hem gegezeld had om gekruisigd te worden. Het volk vroeg niet om gezeling. Het volk vroeg om kruisiging. Maar Pilatus liet hem eerst gezelen. Het was niet op verzoek van de Joden, maar op bevel van Pilatus, dat het lichaam van de Heere Jezus de bloedige striemen heeft moeten opvangen voordat hij gekruisigd werd. Daarom is Pilatus schuldig. Maar we staan hier ook voor de schuld van de Joden. Toen Pilatus het uitriep, wat heeft hij dan gedaan? Toen hadden de Joden zich nog kunnen bekeren. Dan moet deze Romein hen nog tot de orde roepen. Wat heeft hij dan verkeerds gedaan? En toen hadden ze zich nog kunnen bekeren. En bij die keus tussen Barabbas en de Heere Jezus. Een beruchte moordenaar of de Heere Jezus hadden zich kunnen bekeren. Maar ze hebben zich bewust er tegen afgezet. Ze hebben zich bewust de prins van het leven gedood. En ze wilden dat de moordenaar vrij uit zou gaan. Nee, ze hadden niet de bevoegdheid of de macht om Jezus volgens het recht ter dood te brengen. Maar ze dragen wel de verantwoordelijkheid. Ze hebben het zelfs gezegd. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En ze wilden dat Jezus gekruisigd werd. We staan versteld van deze keuze van de Joden. Het leek wel alsof ze totaal blind waren. Alsof ze het verstand kwijt waren. Maar laten wij ervoor oppassen dat wij niet hetzelfde doen. Want van nature kiezen wij ook voor het sterke, voor het geweldige. Voor het opzienbarende. En niet voor Jezus. Wij kiezen ook voor Barabbas. En wij verwerpen Jezus van nature. De vriendschap met de wereld is vriendschap. Met de wereld is vijandschap tegen God. In de wereld daar gaat het om kracht en macht. Over geweld. En daar gaat ons hart naar uit. De dienst van de zonde ligt ons meer nabij dan de dienst aan God. De dienst van God, daar keren we ons van nature af. Daar zijn we geneigd ons van terug te trekken. En we zijn geneigd ons te keren tot de hoogheid des levens. Tot de hovaardij. Tot wellusten. Tot leugen en bedrog en oneerlijkheid en slapheid. De wereld geeft de dood. En ons eigen vlees leidt ons om met de wereld mee te doen. En de duivel verlokt ons. En voor wie kiezen wij dan? Misschien niet zo uiterlijk voor het geweld. Al vergapen zich wel hordes mensen aan het geweld. Wat ze in hun huiskamers kunnen zien tot vermaak en ontspanning. Barabbas is niet ver weg bij ons vandaan. Velen buigen niet voor het leven, maar ze kiezen de dood. Ze hebben hun zonden liever dan de Heere Jezus. Ze kiezen Barabbas en niet de Heere Jezus. En welke keuze maken wij? Ja, we gaan naar de kerk. We gaan naar een bijbellezing. Het is ook mooi om hier zo elkaar te ontmoeten. Maar hoe leeft het in ons hart? Waar leven wij voor, u en ik? Wanneer we alleen zijn, wanneer mensen ons niet zien. Hangen wij de Heere Jezus aan? Wat kunnen de muren van onze kamers getuigen? Konden ze spreken? Verzetten wij ons tegen zijn dienst? Laten wij hem maar praten. En dat we ons ervoor afsluiten. Van nature zijn we net als de Joden. We kiezen ook tegen Jezus. En voor het kwaad. En daarom is de krachtige werking van Gods Heilige Geest nodig om ons wakker te schudden. Alleen in zijn licht zien wij het licht. Dat we ontdekt worden, dat we bewust worden van de boosheid van ons eigen hart. Dat een mens nog bang wordt voor zijn eigen hart. En dat een mens benauwd wordt om toch op een dwaalspoor gebracht te worden. En dan zo terecht te komen dat we met de rug tegen de Heere Jezus staan. Pilatus wist dat de Heere Jezus onschuldig was. En toch gaf hij de Heere Jezus over om gedood te worden. Maar het moest allemaal zo gebeuren. Want de raad van God moest vervuld worden. Dit was het goddelijk besluit. Dat zijn zoon de schuld van zijn volk op zich zou nemen. Het moest zo gebeuren. Weer dat moeten. Marcus 8, 31. Hij begon hen te leren dat de zoon des mensen veel moest lijden. Het moest zo zijn. Omdat de Heer Jezus rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, voor de zonden zou lijden. 1 Petrus 3, vers 18. Hij was onschuldig, maar werd schuldig bevonden. En die andere, Barabbas, werd onschuldig genoemd. En de Heer Jezus stierf in zijn plaats. En u weet, u hebt vast ook preken daarover gehoord. Ik heb er ook eens over gepreekt hier, meen ik. De plaatsvervanging, verschil tussen Barabbas en de Heer Jezus. De plaatsvervanging. Barabbas mocht vrij uitgaan. De Heer Jezus wordt gestraft. Hij wordt gekruisigd. De grote zondaar is verlost. En degene die zonder zonde is, staat daar gebonden, wordt weggeleid, dragende zijn kruis. En hier zien we duidelijk hoe de Heere God de onrechtvaardigen rechtvaardig verklaart door zijn Zoon. Mensen die de straf verdienen, mensen die moeten belijden. Ik heb u zo vaak de rug toegekeerd. Ik heb zo vaak ben ik mijn eigen weg gegaan. Ik verdien straf. Ik verdien voor eeuwig weggeworpen te worden in de eeuwige dood. Maar voor hen wordt gepreekt dat er een heerlijke borg is. En hij is gestorven voor arme zondaren zoals zij. En ze mogen de toevlucht nemen tot hem. Want wij zijn allemaal net als Barabbas, ook schuldig. We verdienen de eeuwige nacht in te gaan. Ik en u. Maar nu is Christus gestorven voor goddelozen. Want straks sterft de Heer Jezus niet voor zijn eigen misdaden, maar voor de misdaden van anderen. Hij sterft niet voor zijn eigen zonden, maar voor de zonden van anderen. Hij nam hun schuld, hun vuil, hun opstand. En hij heeft daarvoor geboet. En niemand was daar die het begreep. Hebben wij het wel begrepen? Met ons verstand, ja, dat weten we. Maar met ons hart hebben wij het begrepen. Is ons hart er al door vertederd en verbroken geworden. Hebt u uzelf leren verfoeien vanwege het vuil in het leven. En dat Christus daarvoor de straf moest dragen. Het wonder van alle wonderen. Dat God zijn zoon gaf. We zijn toch niet verblind. Dat we dit wonder niet zien. We gaan toch ook dat wonder aanbidden. Dan zullen we onszelf ook moeten verootmoedigen. Voor wie wij zijn. Nee, laten wij nooit rusten voordat we kunnen zeggen, Christus is de mijne. Ik verdien eeuwig weggeworpen te worden in de diepten van de hel. Maar de Heer Jezus heeft voor mij geleden. Hij is voor mij gestorven. En door het geloof op hem heb ik een vaste hoop op de hemelse heerlijkheid. Laten we zingen, geliefden, laten we zingen Psalm 10. We zingen Psalm 10 en we zingen de versen 1 en 4. Psalm 10 vers 1. Waarom, o Heere, blijft gij van verre staan? Waarom verbergt gij u? En dan vers 4. Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list. Zijn tong bedekt de moeite en het zielsverdriet. Zijn boosheid is met valse schijn vernist. Psalm 10 versen 1 en 4.
Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list. Zijn tong bedekt de moeite en zielsverdriet. Zijn boosheid is met valse schijn vernist. In hinderlaag daar niemands oog hem ziet. Verbergt hij zich, valt hij links uit, vergiet. Onschuldig bloed, hij weet van geen erbarmen. Maar sluit zijn oog voor het bitter leed.
We hebben nog wel enkele minuten als iemand een vraag heeft of een opmerking wil maken. Daar is gelegenheid voor.
Ja.
Ik zal de vraag even, de opmerking nog een keer herhalen. Niemand, zei ik, had geweten van die profetie uit Jesaja, dat als een lam stemmeloos is, of een schaap stemmeloos voor zijn scheerders enzovoort, lam werd hij ter slachting geleid, deed zijn mond niet open, zou niet die ene Nicodemus, zou hij niet, en misschien Jozef van Arimathea, zouden zij niet gedacht hebben daaraan? Dat zegt de schrift niet. Ik moest aan denken toen ik het zei. Ja. En ja, maar dat, ja, misschien waren ze niet.
Ze zowel het een als het ander.
Ja, nee, precies. Precies, dat is waar. Ja, dat is waar.
Maar al luisteren ja. Naar de opmerking wil ik wel maken naar uw leven, wat wonderlijk. Die ene man die daar het recht uitsprak en die zei, ik was mijn handen in onschuld. Is na waar de schrift ook niets meer over zegt, over het verder van zijn leven, waarschijnlijk wel voor eeuwig over dat recht verloren gegaan. Terwijl iedere zondag zijn naam nog voor een volk genoemd wordt wat verloren gaat in zichzelf als troost. Terwijl die anderen die riepen, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, staat van getuigd in de handeling, aan velen werden toegedaan, ook van de uitdaging aan de schrift.
Dat is een heel, heel mooie gedachte. Dus aan de ene kant heb je Pilatus zelf, die zei, ik was mijn handen in onschuld. En er wordt gedacht dat hij later, de geschiedenis vermeldt dat hij teruggeroepen werd naar Rome vanwege klachten van de Joden over wreedheid. Hij werd ontslagen als gouverneur. Hij werd, meen ik, met zijn vrouw verbannen naar Gallië. En ik meen dat hij heeft dat. Daar staat me zo bij dat in de vroege kerkgeschiedenis ze zeggen dat hij verloren is gegaan. Er wordt ook gezegd dat hij soms tot bekering gekomen is. Maar dat, we weten dat niet. Maar in commentaar las ik vandaag wel. Ik had ook staan in mijn referaat dat hij voor eeuwig daar de schuld van heeft moeten dragen. En de straf heeft moeten dragen, maar ik dorst het niet uit te spreken. Want uiteindelijk weet ik dat niet. En het gaat daar ook niet om. Nee. En de andere gedachte, dat is heel mooi, dat die Joden, die riep in zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat een grote menigte uit hen werd toegedaan. Ook uit de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat klopt, ja. Maar dat neemt uiteraard niet weg, en dat weten we beiden ook wel, wat in het jaar 70 gebeurd is. En hoe de Joden verstrooid zijn. Voor 2000 jaar. Tot 1948. En daarom hebben we weer hoop dat de Heer nog zal werken. Maar goed. Een andere vraag of opmerking. Goed. Geen vraag? Dank u wel. Dan zullen we nu eindigen. Heren, eigenlijk wist Pilatus toch maar heel weinig. Hij hoorde u wel. Hij stond naast u. Hij begreep het niet. Of hij wilde het niet begrijpen. Wie kan hem doorgronden? Maar heren, wij weten zoveel meer. Wij weten van de opstanding. En wij mogen de brieven van Paulus lezen. U hebt ons het volle evangelie geopenbaard. Geef, heren, dat wij met hart en ziel voor u buigen. Dat wij knielen voor u neer. Ook al hebben wij niets. Hebben we geen bekering, geen ervaring, geen bevinding. Moeten we onszelf aanklagen dat we niets hebben. We mogen met niets tot u komen. En van u alles begeren wat wij nodig hebben. Geef, Heere, dat wij door uw genade de goede keus doen. En dat wij voor u kiezen. Dat wij u hartelijk omhelzen. U aannemen. Heere, wilt u dat zelf bewerken? Wilt u zelf door uw geest licht geven op wie wij zijn en op wie u bent? En wil trekken, Heere, met koorden van liefde. Leer ons uw lijden recht betrachten. Heb dank dat we hier samen konden zijn. Breng ons de volgende keer ook weer samen. Hoor ons bidden om Jezus' wil. Amen. Allen wel thuis.